Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Bastiaan Vroegop. En vandaag hebben we het over weer een wereldwijd grote malwareaanval. Dit keer is het Petya. En een recordboete voor Google.
Dit is de Week van Nu Tech.
Ja, het begon allemaal een beetje onschuldig, dachten we. Want we hoorden wat verhalen over een paar bedrijven. Die hadden ransomware op computers in Oekraïne. Dat werden er meer. Opeens bleek er een havenbedrijf in Rotterdam. Bleek ook door diezelfde ransomware getroffen. En uiteindelijk bleek het toch eigenlijk wel weer te gaan om een hele grote cyberaanval. Hè?
Ja, en je hebt het over ransomware. We hebben het over de Petya ransomware. Ja. Maar echt ransomware lijkt het tegenwoordig toch ook niet meer. Lijkt het inmiddels ook niet meer te zijn, moet ik zeggen. Er zijn allerlei bedrijven aangevallen en die kregen wel zo'n melding te zien. Zoals je dan bij bijvoorbeeld de WannaCry aanval van vorige maand ook had. Waarbij er wordt geëist dat je losgeld betaalt om je bestanden terug te krijgen. Maar in dit geval lijkt dit echt puur een afleidingsmanoeuvre te zijn geweest. Want die betalingen die had je wel kunnen maken naar een of ander Bitcoin-adres, maar het e-mailadres wat je vervolgens waar je contact mee moest opnemen, dat deed het al binnen een paar uur niet meer. Oh. En sowieso lijkt er in de malware volgens beveiligingsexperts niet echt een methode te zijn ingebouwd om je gegevens weer te ontsleutelen. Het is gewoon een ouderwets schijfwisvirus. Hey. Dus de bedrijven die daardoor zijn getroffen, die zijn wel de sjaak.
Maar dat is eigenlijk wel geniepig inderdaad. Hè? Want dan heb je inderdaad de illusie van, oh, dit zal een of andere scriptkiddie zijn die een paar bitcoins probeert te verdienen door dit op computers te installeren. Maar ja, als dat inderdaad dus niet de gedachte erachter is, ja, wie heeft dit dan gedaan en waarom hebben ze het gedaan?
Ja, nou ja, omdat de aanval is begonnen in Oekraïne, gingen veel vingers al meteen richting Rusland. Rusland heeft in het verleden ook wel cyberaanvallen waarvan we echt zeker weten dat Rusland erachter zat, uitgevoerd in Oekraïne. Maar nu zal het sowieso nog wel even duren. Er lopen natuurlijk allerlei onderzoeken naar deze malware en wie erachter zit. De aanval kwam een dag voor een belangrijke nationale feestdag in Oekraïne, waar zij hun grondwet vieren. Nou, dat is natuurlijk wel een symbolisch moment voor een vijandige staat om dan aan te vallen. Maar of dat dan inderdaad Rusland is geweest, dat is onduidelijk. Er zijn ook bedrijven in Rusland getroffen. Dus daaruit zou je ook weer kunnen concluderen dat het misschien niet de Russen waren. Of dat als het wel waren, dat ze zichzelf ook een klein beetje in de voet hebben geschoten.
Maar het is inderdaad wel een beetje om zeg maar de verhoudingen te laten zien. Ik bedoel, er zijn verschillende onderzoeken en sommige cijfers wijken ook elkaar af. Maar je had gisteren ESET, die had een lijst gepubliceerd van wat volgens hun de aantal getroffen plekken zijn per land.
Ja.
En iets van 91,2% uit mijn hoofd was allemaal uit Oekraïne.
Ja.
En daaronder heb je soms een land met 1% en heel veel 0,6, 0,5.
Ja, het percentage stond op plek 5. Maar dat is eigenlijk, volgens mij zijn hier twee bedrijven getroffen waar we het van weten. Twee grote bedrijven, dus ook niet zo.
Het zal vast te maken hebben natuurlijk. Het schijnt dus ook inderdaad uit de Oekraïense boekhoudsoftware te komen. Dus dat zou ook een rol hebben gespeeld. Maar als je ziet hoeveel Oekraïense slachtoffers er ook zijn, het is die andere, dat er inderdaad in Rusland een paar bedrijven ook getroffen zijn, dat zal inderdaad. Maar het houdt niet op ten opzichte van hoe groot het in Oekraïne is.
Nee, en het is dus inderdaad binnengekomen, lijkt het, via die Oekraïense boekhoudsoftware. Voor zover we het nu weten, geloof ik, zijn alle getroffen bedrijven hebben die software op minstens één computer staan. Mm-hmm. En als er ook maar één computer in het netwerk was waar dat op stond, dan had die malware allerlei geavanceerde trucjes om zich naar de rest van het netwerk te verspreiden, maar niet daarbuiten. Daarom zijn er ook niet echt consumenten getroffen, omdat het echt binnen al die bedrijfsnetwerken is gebleven. En schijnbaar is het gebruik van deze accounting software, de MiDoc heet het, wat is getroffen, is voor veel Oekraïense officiële staatsbedrijven en zo, is verplicht om die software te gebruiken. Dus dat is ook wel een interessant doelwit voor hackers dus, omdat je weet dat je zeg maar allerlei bedrijven binnen de Oekraïense staat ermee raakt. Of allerlei staatsbedrijven en dat soort firma's.
Iets zeg maar dat het niet heel lang verplicht meer blijft, die software.
Ja, of dat die in ieder geval iets beter wordt dichtgetimmerd.
Iets beter. Maar even voor de goede orde. Het is inderdaad die zakelijke Oekraïense software. Dus de kans dat jij als gewone Nederlandse burger daardoor wordt getroffen is niet heel, toch?
Er is niet heel veel. Ik heb ook echt geen enkel voorbeeld gehoord van een consument die door deze Petya ransomware is getroffen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de misbruikte lekken niet ook gevaren kunnen vormen voor consumenten. Een van de misbruikte lekken is weer het zogenaamde Eternal Blue probleem, wat ook hetzelfde is wat werd misbruikt door WannaCry. Nou, WannaCry heeft wel consumenten getroffen, dus mocht je recentelijk niet je Windows hebben geüpdate, dan blijft het toch wel degelijk een aanrader om dat even te doen.
Ja, want in de nieuwste Windows update is dit specifieke lek is in ieder geval gedicht.
Caution. A virus has been detected.
De Europese Commissie heeft Google een aardig dikke boete opgelegd. 2,42 miljard was het?
Ja.
Euro. Het ding is namelijk, Google zou volgens de commissie misbruik hebben gemaakt van zijn positie binnen de zoekresultaten met Google Shopping.
Ja.
Dus Google Shopping is een plek, daar worden allemaal linkjes verzameld naar webwinkels. En die linkjes van Google Shopping zouden in de zoekresultaten hoger komen dan een andere derde partij, een concurrerende website, zeg maar.
Ja, dan andere prijsvergelijkers, die zouden eigenlijk hierdoor worden benadeeld. Het is een beetje een, het is natuurlijk sowieso een controversieel onderwerp als je er 2,4 miljard boete voor krijgt. Wat het extra controversieel maakt, is dat deze Google Shopping resultaten gesponsord zijn. Dus als jij nu zoekt op wasmachine, dan op Google, dan krijg je ongetwijfeld bovenaan allemaal wasmachines te zien met prijzen. Maar dat is een gesponsord blok. Waarbij webwinkels kunnen betalen om in die Google Shopping resultaten te komen. Maar je kan ook doorklikken naar de hele vergelijker van Google. En dan wordt het meer een soort van neutrale prijsvergelijker. Dus een soort van rare hybride dienst. En ja, dus webwinkelvergelijkers zoals in Nederland Kieskeurig en Beslist. En in andere landen zijn er nog allerlei andere van. Mm-hmm. Die vinden dat Google dus inderdaad zijn macht misbruikt. Omdat zij altijd, als je zoekt op die wasmachine, bovenaan verschijnen met prachtige resultaten, met prijzen en plaatjes. En Kieskeurig heeft hooguit zeg maar één zoekresultaatje onderaan de pagina. Waar gewoon alleen een tekst is en veel beperkter. En Margrethe Vestager, eurocommissaris, die gaat over dit soort concurrentiezaken. Die is het dus met die klagers eens en heeft inderdaad besloten tot deze recordboete, ruime verdubbeling van het vorige record dat Intel in 2009 moest betalen. Dus zelfs voor een groot bedrijf als Google is dat toch wel even slikken. Niet alleen die boete, maar ook het feit dat ze nu hun zoekpraktijken moeten gaan aanpassen. Want dat kan misschien nog wel meer pijn doen op de lange termijn.
Ja. Weet jij nou trouwens waarom die boete zo ontzettend hoog is uitgevallen?
Nou ja, de hele beslissing van de commissie, dus ze hebben aangekondigd dat deze boete eraan komt, maar de hele beslissing is nog niet openbaar gemaakt. Er gaat eerst Google en de bedrijven die hebben geklaagd, moeten daar nog naar kijken om te kijken of daar vertrouwelijke informatie in staat die er moet worden uitgefilterd voordat het wordt gepubliceerd. En dan pas is dus ook duidelijk hoe ze tot dat bedrag zijn gekomen. Er is ongetwijfeld een of andere berekening gedaan. Het is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een belangrijk signaal vanuit de commissie. Ze zijn super lang al, echt sinds 2010 of zo, bezig met dit onderzoek. En het feit dat dit nu met een behoorlijke klapper wordt afgerond, is ook wel naar de rest van de sector en naar Google, die ook nog om andere redenen wordt onderzocht, een signaal van hallo, we nemen dit echt serieus en dit kan pijn gaan doen, zeg maar.
Ja. Nou heb ik een paar mensen er ook van de week toevallig over gesproken. Ik moet wel zeggen, heel veel mensen die ik spreek, die vinden het toch een beetje een gekke boete. Die denken van, nou, Google heeft zijn eigen website, dat is zijn eigen zoekmachine. En daar mogen ze. En je zou denken van, je mag daar inderdaad lekker in doen wat je wil. Je mag, als jij zegt, ik wil mijn eigen shoppingresultaten hoger zetten dan die van de ander, dan mag dat lekker. Maar dat is natuurlijk hier niet het geval, omdat Google een gigantische machtspositie heeft, toch?
Ja, dus dat is wel interessant. In Europa en in de VS zijn de regels voor wanneer er sprake is van machtsmisbruik heel anders. In beide landen is het zo, of in de EU en in de VS is het zo, dat je een machtspositie moet hebben voordat er überhaupt ooit sprake kan zijn van machtsmisbruik. Nou heeft Google iets van 90% van het zoekverkeer in Europa. En is daarmee een superbelangrijke ingang voor mensen die producten zoeken. En daarmee heeft de commissie eigenlijk gezegd, dat is voldoende voor Google om een machtspositie te hebben. Wat in de VS heel anders is, is dat je daar eigenlijk alleen je macht kan misbruiken, volgens de toezichthouder die er daarover gaat, als je consumenten echt specifiek benadeelt. En dat heeft er eigenlijk altijd daarmee te maken dat je als consument bijvoorbeeld te veel betaalt voor iets waar je eigenlijk minder voor zou kunnen betalen. Dus dat jij zo'n machtspositie hebt, dat jij je prijzen omhoog kan gooien, dat niemand er echt iets tegen kan doen. En dat dus als consument je zo wordt benadeeld dat je het voelt in je portemonnee, zeg maar. En daar is hier niet echt sprake van, omdat Google gratis is, zeg maar. Dus je kan eigenlijk nooit, stel dat Google nu soort van ineens bakken met geld zou gaan vragen aan consumenten om te zoeken, dan zou je in de VS kunnen gaan zeggen van, oh, is er sprake van machtsmisbruik. Maar in Europa is dat anders. In Europa kan er ook sprake zijn van machtsmisbruik als je dus, als zeg maar, je de concurrentie belemmert gewoon tussen bedrijven. Dus in dit geval heeft de commissie besloten dat de manier waarop Google dit doet een belemmering vormt voor andere prijsvergelijkers, zoals dus Kieskeurig of Expedia voor reizen of TripAdvisor voor dat soort, hè, dat zijn alle de partijen die hebben geklaagd in deze zaak.
Mm-hmm.
Dus ja, daarom is het voor sommige mensen inderdaad misschien vreemd, omdat je denkt vanuit consumentenstandpunt van ja, mij maakt het niet echt uit. Ik krijg gewoon die wasmachines te zien, ik ga lekker bij Google vergelijken en uiteindelijk koop ik toch dezelfde wasmachine op dezelfde site.
Ja.
Maar dus ja, de commissie kijkt ernaar als Google concurreert oneerlijk met andere vergelijksites.
En het is natuurlijk inderdaad een heel concreet verlies voor die bedrijven. Want als je inderdaad zo'n beslis.nl, die verdient natuurlijk puur op het feit dat jij op die wasmachine klikt.
Ja.
Dus dan heb je een affiliate linkje en dan krijgen zij 3% of 30%, hangt er een beetje vanaf welke winkel het naartoe gaat. Van het bedrag dat jij besteedt als jij die webwinkel wat koopt, gaat naar die vergelijkwebsites.
Ja.
En dat is het geld wat Google nu heel erg veel pakt. En daar zit dus inderdaad pijnpunt.
Ja, en bijvoorbeeld in Nederland heeft de directeur van beslis.nl deze week tegen een aantal media gezegd dat hun bezoek in de afgelopen jaren is gehalveerd. Volgens hem door Google. Nou ja, daar kan je natuurlijk altijd over twisten. Hè. Het kan ook gewoon zijn dat die site het even niet goed doet. Of dat mensen een andere concurrent hebben opgezocht. Maar volgens dus al deze bedrijven die hierover hebben geklaagd, hebben zij echt superveel last van hoe Google dit doet. En dat is voor de commissie dan aanleiding geweest om te zeggen, oké, we gaan een flinke boete opleggen. En ze hebben ook gezegd, wat voor Google ook nog zorgwekkend is dat dit echt een precedent kan scheppen, ook voor het voortrekken van andere diensten in de zoekmachine. Als je nu zoekt op Google, zal je vaak zien bijvoorbeeld dat je bovenaan je resultaten misschien meteen Google Maps krijgt. Als je zoekt naar een restaurant, hè, dan krijg je meteen de recensies van Google Maps en de locatie en foto's en weet ik veel wat. En er zijn natuurlijk allerlei andere diensten die dat aanbieden, die daar geld mee proberen te verdienen. TripAdvisor kan je nog een keer noemen. Ja, en als dit dus als een precedent wordt gezien daarvoor, kunnen ze daar ook nog eens mee in de problemen komen in de toekomst. Hoewel de commissie wel heeft gezegd van ja, we gaan dat allemaal keer voor keer gaan we dat apart bekijken en daarover oordelen. Dus we hebben niet soort van echt een indicatie gegeven dat ze al iets zien wat niet door de beugel kan, zeg maar. Maar ja, het is wel denk ik iets waar ze bij het Google hoofdkantoor zich een beetje zorgen over maken.
Ik vraag me af, want we hebben natuurlijk het enige tijd terug was het bij Microsoft een vergelijkbare zaak over Windows. Over zij natuurlijk hun eigen browserstandaard installeerden. En dat was oneerlijke concurrentie voor Chrome en Firefox en zo.
Ja.
Dat heeft Microsoft toen moeten oplossen door een soort van keuzescherm van welke browser je wilde bij het installeren van Windows te krijgen. Ja. Ik ben benieuwd of dit misschien betekent dat we over een paar jaar in Google natuurlijk iets hetzelfde hebben. En dat je zeg maar bij je eigen Google profiel kunt instellen van ik hoef die Google Maps helemaal niet meer. Doe mij maar de kaarten van Nokia hier of Bing. Of ja. Apple Maps. Nee, niet Apple Maps.
ja, dat zou kunnen. De commissie heeft niet gezegd hoe Google dit moet oplossen. Ze hebben gezegd je moet de overtreding beëindigen. En zoek het maar uit eigenlijk. Mm-hmm. Daar hebben ze 90 dagen voor. Dus we zouden al best wel, dat is vrij kort. We zouden al best wel snel dus veranderingen moeten kunnen zien. Het kan ook gewoon zijn dat de heel Google Shopping wordt uitgeschakeld bijvoorbeeld. Hè, en dat ze later nog een keer terugkomen met een nieuwe oplossing.
Ja.
Maar ja, inderdaad, een van de dingen waar je aan zou kunnen denken is dat je kan kiezen van nee, ik wil niet Google Shopping resultaten, ik wil resultaten van een andere vergelijker of zo. Of dat je dat inderdaad in de instellingen kan aanpassen. Maar ja, Google zal ongetwijfeld uitgebreid onderzoek gaan doen naar wat is de manier waarop we dit kunnen oplossen die ons het minst nadeel oplevert natuurlijk. Uiteindelijk willen zij natuurlijk graag wel dat je hun dienst blijft gebruiken. Dus ja, dat zal een beetje een zoekwerkje worden in de komende tijd. En de commissie heeft ook al gezegd dat ze het goed in de gaten gaan houden. Niet alleen dus over 90 dagen, maar ook in de komende jaren om te zorgen dat ze zich daaraan blijven houden. Dus dat kan wel grote gevolgen gaan hebben.
Een zoekwerkje voor Google. Ik vind het mooi.
Nou, dat was hem weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer. Maar tot die tijd kun je ons natuurlijk gewoon vinden op nu.nl/tech. We zitten op Facebook, op Twitter. Minder op Snapchat. We zaten vroeger ooit op Snapchat. Dat is een beetje voorbij, geloof ik. Maar je kunt ons vinden.
Oké, tot volgende week.